Ik heb vannacht Hemel en Hel gelezen. De nummers 65 tot 139. En nu ben ik ermee bezig. Van zondagavond 9 uur af tot bijna 4 uur in de ochtend. En ik voel me haast bedrukt door de ontzaglijke hoeveelheid van nieuwe, streng logische en uiterst belangwekkende gedachten. Nooit eerder in mijn leven heb ik iets gehoord of mij iets kunnen voorstellen dat hiermee te vergelijken is. Ik kan me niet indenken hoe menselijke verbeelding zo ver kan gaan en toch steeds zo volmaakt consequent kan blijven. Ik zou haast zeggen, of dit is een goddelijke openbaring van hoge hand en is de waarheid, of het is een meesterwerk van bedrog van de meest doortrapte bedrieger. Wanneer ik zie hoe het beste van mijn eigen denken hiermee vergeleken niets betekent, voel ik mij gedrongen om tot God te roepen als in de zwaarste verzoeking. En toch is wel elk kleinste deeltje van wat ik gelezen heb van dien aard dat het mij niet anders dan bevestigt in alles wat ooit goed was in mijn denken. Grote God in de hemel, liefdevolle en barmhartige verlosser, wilt gij mijn gemoed verlichten door uw genade. In de angst van mijn ziel wend ik mij tot u, ik bid u. Of neem mijn vrees van mij weg en wil mij bevestigen dat dit de waarheid is, of geef mij een duidelijk besef van het bedrog als het niet de waarheid is. Of ik ben verloren, of ik ben er oneindig beter aan toe dan ooit tevoren door deze ontzaglijke vermeerdering van kennis. Is er iemand in de zaal die weet wie dit is? Nee? Jij ook niet? Nee? Wie is hier zo geraakt door hemel en hel? Ik geef een voorzetje. We zitten in 1785. Swedenborg is nog maar 13 jaar dood. Jammer dat niemand het weet. Het is de 37 jaar oude, in zijn tijd beroemde Rijklof van Goens, die al op zijn 18e aan de Universiteit Utrecht was benoemd tot professor in geschiedenis, welsprekendheid, oudheden en Grieks. Het gaat mij in dit citaat natuurlijk om zijn vraag: is dit een goddelijke openbaring of een meesterwerk van bedrog? Kennelijk zijn de theologische werken van Swedenborg van dien aard dat sommigen zich al lezend dat gaan afvragen. In deze voordracht wil ik uitgaan van dat besef. Dit moet wel een goddelijke openbaring zijn. Als we die aanvoeling als beginpunt nemen en ons vervolgens enkel en alleen op die goddelijke openbaring zelf baseren, enkel en alleen daarop, wat leert die omvangrijke openbaring ons dan eigenlijk? Al zo'n 250 jaar, ik heb het nog niemand horen zeggen, maar volgend jaar vieren we 250 jaar laatste oordeel. Al zo'n 250 jaar zijn er mensen geweest die deze goddelijke openbaring wel als goddelijke openbaring hebben bestudeerd. Wat heeft dat ons opgeleverd? Hoe zou je anno 2006 in enkele grote lijnen de nieuwe kerk waarover Swedenborg ons moest informeren, omschrijven? Weet dus dat elke zin in het hiernavolgende enkel en alleen op deze nieuwe openbaring is gebaseerd. Ik zal de vele verwijzingen niet noemen, maar zij staan wel in mijn tekst. Ook alle voor buitenstaanders gauw mis te verstaande terminologie. Termen als engelen, hel, wederverwekking, kerk, is die van deze via Swedenborg gegeven openbaring. Op tal van plaatsen in Swedenborgs werken wordt letterlijk gezegd dat zij uit God zijn. Nu voor een aanhaling. Geloof niet dat ik iets vanuit mij heb genomen of vanuit enige engel, maar vanuit de Heer alleen. En ook noemt Swedenborg zijn werken zelf een openbaring. Weer een aanhaling. De schrijftrant van de boeken die uit de Heer door middel van mij geschreven werden, is van dien aard dat hij opblinkt voor hen die in de Heer en in de nieuwe openbaring geloven. Wanneer we dat combineren met teksten die zeggen, en het volgt een aanhaling, dat wat God openbaart het woord is, tal van verwijzingen, dan zijn die werken volgens hun eigen criteria een nieuw goddelijk woord, als een nieuw goddelijk woord te beschouwen. Tussen haakjes, ik weet niet of u het heeft opgemerkt, maar eigenlijk ben ik nu al buiten ons thema Swedenborg is een betrouwbare bron getreden. In plaats van Swedenborg is immers God inmiddels de bron geworden. En diens betrouwbaarheid staat niet ter discussie. Misschien moet ik zeggen, Swedenborg is een betrouwbaar doorgeefluik. Maar dat is een hele lastige. David zit zoals Swedenborg in de hel. Maar zijn psalmen behoren volgens hem wel degelijk tot het woord. Dus doorgeefluiken kunnen betrouwbaar doorgeven en toch zelf onbetrouwbaar zijn. Daarmee wil ik niet suggereren dat Swedenborg onbetrouwbaar zou zijn, maar wel aangeven dat in wezen doorgeefluik en bron in geen enkele verhouding tot elkaar staan. De ene is immers eindig en de andere oneindig. Dus Swedenborgs werken zijn volgens die werken te kwalificeren als Gods woord. Wie weet, wat wil dat eigenlijk zeggen, Gods woord? Volgens Swedenborg was oorspronkelijk de mens zelf het laatste van de goddelijke orde waarin de goddelijke invloed uitliep. En als zodanig was de mens ook de basis van het fundament van die orde. Zonder het menselijk geslacht zouden ook de hemelen geen basis meer hebben en uiteenvallen. De kracht van de basis is gelegen in het feit dat in het laatste, in de basis, alle tussengelegen graden van de goddelijke orde tegelijk aanwezig zijn. Om een simpel voorbeeld te geven, engelen zijn alleen geestelijk, maar de mens is natuurlijk en geestelijk tegelijk. Maar bij de val keerde de mens zich naar de wereld en naar zichzelf, met als gevolg dat hij niet langer als de basis van de hemelen kon functioneren en zijn verbinding met de hemelen verbroken werd. God voorzag toen in een nieuwe basis, waardoor die verbinding van de hemel met de mens kon worden hersteld. Die nieuwe basis, dat nieuwe verbindingsmiddel, was het geschreven woord. Dit woord was het door God geopenbaarde goddelijk ware, optimaal aangepast aan de hogere en de lagere engelen en aan de mens. Het is door die aanpassingen aan zowel engelen als mensen dat het geschreven woord als enige in staat was deze met elkaar en met God zelf tot één geheel te verbinden. Daarom wordt het woord ook testament of verbond genoemd. Alle hemelse wijsheid, zowel bij de engelen als bij de mens, is uit geen andere bron dan uit het woord. Zonder het woord zou er ook geen hemel kunnen zijn, want niemand zou nog tot het goede geleid kunnen worden. En nogmaals, iedere zin staat een verwijzing naar Zedemorg bij. Reeds uit het feit dat het woord ook aan de hogere en de lagere engelen moet zijn aangepast, kan worden afgeleid dat het woord altijd een innerlijke zin moet hebben. De verbinding die door het woord met de hemel en met de Heer tot stand kan komen, ontstaat niet door rechtstreekse communicatie. Mensen, lagere engelen, hogere engelen en ook de Heer leven immers ieder in een totaal ander vlak. Terwijl rechtstreekse communicatie alleen maar mogelijk is binnen één en hetzelfde vlak. Daardoor komt het dat de natuurlijke engelen van de eerste hemel, de geestelijke engelen van de tweede hemel, de hemelse engelen van de derde hemel, elkaar net zo min kunnen waarnemen als wij hen. Dat enkel en alleen het woord die gescheiden vlakken onderling kan verbinden, komt omdat het woord in overeenstemmingen in schijnbaarheden van het ware geschreven is. De letterlijke zin is aanduidend en uitbeeldend voor de innerlijke zin die als letter verschijnt in een hoger vlak. En die letter van dat hogere vlak is weer aanduidend en uitbeeldend voor een nog hogere, diepere zin die weer de letter is van het volgende vlak. Enzovoort. Dus de letter van het woord op aarde, die als het meest uitwendige de basis en het fundament van alle daarin verborgen diepere waarheden is, vormt de laatste van een hele reeks van schijnbaarheden van het ware. Met betrekking tot die letter, en daar zal Daniël dus ook weer volledig mee eens zijn, wat ik nu ga zeggen, met betrekking tot die letter lezen we dan ook in Arcana Celestia 10.453 dat de zin van de letter van het woord een andere zou zijn geweest indien het woord bij een ander volk geschreven was. Dus, als het Oude Testament niet aan de Joden, maar bijvoorbeeld aan de Maya's was geopenbaard, zou het in de letter over de geschiedenis van de Maya's handelen. Hetzelfde geldt voor de letter van het door middel van Zwedenborg geopenbaarde woord. Het is goed om je te realiseren dat wanneer Zwedenborg op het zuidelijk halfrond had gewoond, waar de zon 's middags in het noorden staat, zijn beschrijving van noord en zuid in de geestelijke wereld ook onandersom geweest zou zijn. Ook de letter van dit nieuwe woord is aanduidend en uitbeeldend voor een innerlijke zin. We zagen ook dat zonder het woord niemand tot het goede geleid kan worden. Hieruit kan worden afgeleid dat het het woord is dat de kerk maakt. Daarbij moet men weten dat bij Zwedenborg iemand die tot het goede geleid is een kerk genoemd wordt. De kerk is dus in de mens. En ook de kerk buiten de mens is bij Zwedenborg niets anders dan de som van alle mensen, waar ook ter wereld, die de kerk in zich hebben. Het zal duidelijk zijn dat de op deze manier beschreven kerk, samengesteld uit mensen waar ook ter wereld, niet een door mensen opgezette organisatie is, maar een soort geestelijke kerk moet zijn die in ieder geval voor onze lichamelijke zintuigen, onzichtbaar is. Aangezien het woord is dat deze kerk maakt, kan begrepen worden dat de leer die de hoedanigheid van die kerk bepaalt, identiek is aan de innerlijke zin van dat woord. Uiteindelijk gaat het in deze onzichtbare kerk, gedefinieerd als de som van alle mensen die zelf kerk zijn, dan ook om de zuiverheid van die leer, of wat hetzelfde is, om de graad van innerlijkheid van de innerlijke zin van het woord. Voor een beter begrip van de aldus omschreven onzichtbare kerk moet men weten dat door de Heer al degenen waar ook ter wereld die kerk zijn, worden samengevoegd in de vorm van een mens. Diegenen binnen deze kerk die het woord hebben, vormen het hart en de long van die mens. De rest van het lichaam van die mens wordt gevormd door mensen die goed leven zonder dat zij dat woord hebben. Maar dankzij het feit dat die mens die is samengesteld tot kerk het woord heeft, kan iedereen, waar ook ter wereld en tot wat voor religie hij ook behoort, van die kerk deel uitmaken. Als hij maar goed leeft volgens de normen van zijn eigen religie. Ondanks tal van religies is er dus op aarde in feite maar één echt woord en één, zij het onzichtbare, kerk. Overigens is het niet alleen de kerk die in de vorm van een mens is. Volgens Swedenborg is ook de hemel in de vorm van een mens. En iedere hemel afzonderlijk. De eerste, de tweede, de derde. En ook ieder groter of kleiner gezelschap in de hemel is als een mens. Een echtpaar is als een mens. En ook binnen een mens heeft iedere aandoening van het goede en ware en iedere groep van zulke aandoeningen de vorm van een mens. De allergrootste mens wordt gevormd door het complete koninkrijk van de Heer. Dat is alle hemelen en de kerk tezamen. De wet die hier aan mede te grondslag ligt, luidt, en volgt een aanhaling, in de meest volmaakte vorm, in de meest volmaakte vorm, gedragen zich de algemene delen, dingen zoals de delen en de delen zoals de algemene dingen. Het onderscheid is slechts als tussen een groter en een kleiner eendere. Het doet mij altijd denken aan die Russische babushka-poppetjes. Ik heb er eentje meegenomen, samengesteld uit steeds weer meer poppetjes. Maar in feite is het gecompliceerder, want zou eigenlijk ieder poppetje uit meerdere poppetjes dan één steeds kleinere moeten bestaan. Al die mensvormen van de grootste mens, die dus bestaat uit alle engelen in de hemel en alle mensen op aarde die kerk zijn, tot de kleinste, die maar een enkele aandoening van het goede en ware betreft, al die mensvormen moeten hun leeftijden doorlopen. Van kleuter, tiener en volwassene tot bejaarde en dan sterven en wederopstaan. Dat doorlopen van hun leeftijden komt bij Swedenborg overeen met het doorlopen van de opvolgende stadia van wat bij hem het proces van wederverwekking wordt genoemd. Ongeacht hoe wij leven, zijn dus reeds de stadia van ons leven een uitbeelding van dat proces. Al die mensvormen van groot tot klein moeten dus wederverwekt worden. Als het goed is, hoor ik u nu al denken, moeten de hemel en de kerk dan wederverwekt worden? Het antwoord is ja. Bij Swedenborg is het alleen het goede en het ware dat kan en moet worden wederverwekt. Het boze en valse kan alleen maar worden afgescheiden naar de hel. De mens moet zijn boosheden en valsheden negeren. Wat hij moet zuiveren zijn de criteria op grond waarvan hij die boosheden en valsheden wil schuwen. De hel, puur, het boze en valse, is nooit een bedreiging. Het gevaar zit hem in ieder greintje boze en valse dat nog met het goede en ware is vermengd. En waar de hel nog vat op heeft. Daarom is het altijd het beste in ons dat wij God moeten vragen om nog verder te verbeteren. Wij zijn van geboorte tot alle mogelijke boos en valsheden geneigd, maar toch zijn wij als baby allerliefst. Omdat op dat moment het goddelijke ons nog in onze onschuld gratis en voor niets geschonken kan worden. Het proces van wederverwekking is niets anders dan dat gratis in de onschuld van de kindsheid verkregen goddelijk goede en ware, met behulp van het woord en door middel van een bewust leven, handelen en denken, te vervangen door een als uit onszelf opgenomen en verworven goddelijk goede en ware. Dat al die grotere en kleinere mensvormen, inclusief de hemel en de kerk, inderdaad wederverwekt moeten worden, blijkt onder andere ook uit de onderwerpen waarover de reeds eerder genoemde opeenvolgende innerlijke zinnen van het woord handelen. Zo lezen we bijvoorbeeld in Arcana Celestia 68:27 dat het woord in zijn binnenste of hoogste zin steeds handelt over de Heer en over de verheerlijking van zijn menselijke. In feite dus zijn proces van wederverwekking toen hij als mens op aarde was. En dat de lagere innerlijke zinnen handelen over de hemel en over de kerk en over de wederverwekking van de mens. Op tal van plaatsen lezen we bovendien dat de wederverwekking van de mens een beeld is van het proces dat de Heer als mens doormaakte. Met uitzondering van dat verschil wat Daniel noemde, de goddelijke ziel. In feite gaat het in het woord dus steeds over die orde van wederverwekking. Alleen steeds op andere niveaus. De ene keer is het de wederverwekking van ons mensen, de andere keer de wederverwekking van de hemel, of van de kerk, of van de Heer op aarde, of van de grootste mens. Wanneer we dat proces van wederverwekking op het niveau van de kerk nader onder de loep nemen, dan zien we dat er volgens Swedenborg in de geschiedenis van de mensheid een serie van elkaar opvolgende kerken zijn geweest. De verwachting is dan dat dat opeenvolgende stadia van wederverwekking zijn van die al eerder genoemde enige echte en derhalve voor lichamelijke zintuigen onzichtbare kerk. Maar bij Swedenborg gaan die elkaar opvolgende kerken door steeds weer opkomende boze en valse dingen de een na de ander volkomen ten onder. Terwijl je bij stadia van wederverwekking toch eerder een opklimming zou verwachten. De verklaring zit hem in feite hierin dat steeds eerst tot aan wanhoop toe moet worden beseft dat zelfs het beste van een staat of kerk nog met boos en valsheden vermengd is, alvorens een hoger innerlijk vlak of kerk geopend kan worden. Het is immers, als gezegd, steeds het beste dat verder gezuiverd moet worden. Het zich bewust worden van daarin nog aanwezige boos en valsheden lijkt steeds als een verwoesting. Maar in feite is het een verdere voortschrijding. Dus die opeenvolgende kerken, al lijken ze steeds te vallen, zijn wel degelijk voortschrijdende fase van wederverwekking. Omdat het onderwerp van deze voordracht de nieuwe christelijke kerk is, en omdat die nieuwe kerk de eeuwigdurende eindfase is van elkaar in de loop van de geschiedenis opvolgende kerken, ga ik nu wat nader inzoomen op dat proces van die elkaar opvolgende kerken. Het gaat hier dus om de wederverwekking van de kerk, maar tegelijk gaat het ook om de wederverwekking van de hemel. Want in feite gaat het om de wederverwekking van de grootste mens, wiens inwendige mens de hemel en wiens uitwendige mens de kerk is. In feite is dit Gods einddoel. Een wederverwekte grootste mens. Dus een wederverwekte kerk en een wederverwekte hemel die zo zuiver zijn dat er niets meer is waar de hel nog vat op kan hebben en die derhalve voor eeuwig gered zijn. Wel nu, bij dat proces van elkaar opvolgende kerken hebben we ook nog te maken met elkaar opvolgende laatste oordelen en met elkaar opvolgende openbaringen van een nieuw woord. Het zuiveren van het beste is een omvormingsproces en gaat maar heel geleidelijk. In die elkaar opvolgende kerken zijn bij het schuwen van boze en valsheden nog steeds valse en boze motieven betrokken die nog niet kunnen worden ontmaskerd. Met als gevolg dat die valse en boze motieven ook in de hemel moeten worden toegelaten. Als een kerk te gronde gaat omdat tot in het hoogste boos en valsheden aan het licht gekomen zijn, kan er in de hemel een laatste oordeel plaatsvinden waardoor dat boos en valse dat noodgedwongen daar moest worden toegelaten, kan worden afgescheiden. Door die afscheiding wordt het mogelijk om op een hoger vlak te komen en om een hogere innerlijke zin te zien. Die hogere innerlijke zin is dan het nieuwe woord dat dan geopenbaard wordt. En dat hogere vlak is de volgende op dat nieuwe woord gebaseerde kerk die dan een aanvang neemt. De geschiedenis van de opeenvolgende kerken kan nu, zij het enigszins versimpeld, aldus omschreven worden. Eerst is er de oudste kerk, uit de tijd dat de mens nog zonder geschreven woord zelf als basis van de goddelijke orde kon functioneren. In de onschuld van de kindsheid van de mensheid wordt het goddelijke nog gratis geschonken. Dan volgt een laatste oordeel in de vorm van de vloed, maar niet op aarde is die vloed, in de hemel. En wordt er voor het eerst een geschreven woord geopenbaard, bestemd voor de nu volgende oude kerk, waarvan de Israëlitische de laatste fase zal zijn. Hierna volgt opnieuw een oordeel in de hemelen. Dit maakt de geboorte van God op aarde mogelijk. Later gevolgd door de openbaring van het Nieuwe Testament, dat het speciale woord zou worden voor de christelijke fase van de enige echte kerk. Dat leven van God op aarde, waarbij God zich zozeer volledig van het via zijn moeder geërfde boze en valse wist te zuiveren, dat hij hangend aan het kruis zijn moeder vrouw noemde. Dat leven van God op aarde kan gezien worden als het eerste door de grootste mens als uit zichzelf verworven puur goddelijk goede en ware. God zelf maakt nu immers als 100% wederverwekt mens het beste uit van de hemel en van de grootste mens. Zonder zijn komst op aarde was de wederverwekking van de grootste mens volstrekt onmogelijk geweest. Omdat na zijn komst op aarde de christelijke fase van de enige echte kerk gebaseerd was op het Nieuwe Testament, welk testament Gods leven op aarde en dus zijn strijd tegen het van zijn moeder geërfde boze beschrijft, en hij zich toen dus nog niet volledig daarvan gezuiverd had, waren ook de argumenten om het boze en valse te schuwen in die christelijke kerk nog steeds niet volledig zuiver. Daarom was ook die christelijke fase nog kwetsbaar. Die fase eindigt met dat laatste oordeel van nu bijna 250 jaar geleden. Dat dus eveneens, anders dan vele christenen en moslims nog steeds verwachten, niet op aarde, maar in de hemel plaatsvond. Het nieuwe aan Swedenborg geopenbaarde woord is het woord dat uitging van de God die als 100% wederverwekt mens het beste, de kern, de ziel van die grootste mens was geworden. Met dat laatste oordeel, dat nu 100% zuivere woord, en de daarop gebaseerde laatste en eeuwigdurende kerk, had God zijn einddoel, de wederverwekking van de grootste mens, gerealiseerd. Voor het eerst zijn de hemel en de kerk zo zuiver dat er geen enkel greintje vuil meer is waar de hellen nog vat op kunnen hebben. Het is deze nu wederverwekte en derhalve onbedreigde eindfase van de kerk op aarde die bij Swedenborg de nieuwe christelijke kerk wordt genoemd. Wat betekent dit nu voor ons die in dat tijdvak van die nieuwe christelijke kerk leven? Gods inmiddels gerealiseerde einddoel was die wederverwekking van de kerk en van de hemel, en zijn einddoel was dus niet vrede op aarde. De mens zou immers ook geen vrije keuze meer hebben als hemel en hel niet in evenwicht bleven. Bij elk laatste oordeel werd er dan ook zowel een nieuwe hemel als een nieuwe hel gevormd. Swedenborg leert geheel in overeenstemming hiermee dat er als gevolg van het laatste oordeel in onze natuurlijke wereld dan ook niets zal veranderen. Er zullen vredesverdragen en oorlogen zijn en verschillende kerkgenootschappen en godsdiensten, net zoals vroeger. Maar toch is er iets veranderd. Doordat de kerk nu is wederverwekt, zijn er geen boze en valse argumenten meer die bij het schuwen van het boze en valse noodgedwongen in de hemel nog moeten worden toegelaten. Met andere woorden, de mens kan nu beter dan voorheen onderscheid maken tussen wat goed en boos en waar en vals is. Er is door dat laatste oordeel, als het ware, in de anatomie van onze menselijke geest iets veranderd, waardoor wij nu beter in staat zijn om goddelijke waarheden te verstaan. Het bijzondere van het via Swedenborg geopenbaarde woord is dan ook dat het geheel op dat nieuwe vermogen tot een dieper inzicht van wat goed en waar is afgestemd. Die enige echte kerk die door de Heer samengesteld is uit alle waar ook ter wereld die de kerk in zich hebben of de kerk zijn, is ook nu dit de nieuwe christelijke kerk is, nog steeds voor lichamelijke zintuigen onzichtbaar. En die nieuwe christelijke kerk moet dan ook niet verward worden met de bestaande en wel degelijk zichtbare menselijke organisaties, gebaseerd op Swedenborgs theologische werken, die zich nieuwe kerk noemen, omdat zij denken of ernaar streven dat te zijn. Die menselijke organisaties, zoals de Engelse General Conference, de Amerikaanse General Convention en ook de eveneens in Nederland vertegenwoordigde Algemene Kerk van het Nieuwe Jeruzalem en des Heren Nieuwe Kerk zijn de Novaheer Solima, die worden gekarakteriseerd door het feit dat zij over de theologische werken van Swedenborg beschikken en dat zij dus het nieuwe woord kennen. Velen binnen die menselijke organisaties denken echter ten onrechte dat zij daarom tot het hart en de long van de echte nieuwe christelijke kerk behoren. Overeenkomstig de tekst, nu volgt een aanhaling, dat het hart en de long van de kerk daar is waar het woord is. Dat het hart en de long van de kerk daar is waar het woord is. Maar zij lezen niet goed, want zij draaien die tekst om in dat daar waar het woord is, het hart en de long van de kerk is. En dat staat er niet. Het beschikken over het nieuwe woord zegt op zich nog niets. Zij die dat woord hebben en goed leven, vormen inderdaad de long en het hart van de nieuwe christelijke kerk. Maar zij die desondanks boos leven en dus dat woord ontwijden, zijn verbonden met het hart en de long van de nieuwe hel. Want zij zijn bozer en valser dan degene die het woord niet hebben ooit kunnen zijn. Aan het verspreiden van het woord, dat is van Swedenborg's theologische werken, zijn derhalve ook risico's verbonden. Maar de beste bescherming tegen die risico's zit altijd nog ingebakken in het woord zelf. Ook de letter van dit woord is immers zodanig in schijnbaarheden van het ware geschreven, dat het zien van de daarbinnen gelegen innerlijke zin enkel en alleen afhankelijk is van hoe wij leven. Veel van het op Swedenborg gebaseerde theologische systeem dat ik geprobeerd heb te schetsen, is nog onduidelijk en onbekend. Maar dit is wat ik anno 2006 met mijn kennis van dat nieuwe woord en van de daarop gebaseerde leerstellige studies zou zeggen als het mij gevraagd werd om in een drie kwartier iets uit te leggen over de nieuwe christelijke kerk. En ik wou de organisatie nog bedanken voor de gelegenheid mij geboden om hier iets te zeggen.